Welkom bij de podcast van Wereldpaden. Mijn naam is Jolanda Schepers en ik ben de reizende GZ-psycholoog. Reizen en psychologie is dé ideale combinatie voor persoonlijke en spirituele groei. In mijn podcast deel ik verhalen en inzichten van over de hele wereld en uit mijn eigen ervaring om jou te inspireren om alles uit het leven te halen wat erin zit. Om samen met jou de reis naar je hart te maken en jouw meest zingevende leven te gaan leiden. Hallo, hallo en super fijn dat je weer luistert naar de podcast van Wereldpaden. Het is vandaag vrijdag 1 april. 1 april, kikker in je bel. Grapjesdag. Nou, ik zal je beloven vandaag dat ik in de podcast geen grapje met je ga uithalen. Dat zal ik niet doen. Maar dat betekent dus al dat we al in april zitten. Wow, wat vliegt de tijd. En dat betekent ook alweer dat het alweer bijna een weekend is. Dus ik hoop dat je leuke dingen op het programma hebt staan voor het weekend. En vandaag heb ik een podcast met een fascinerende naam, denk ik. Misschien heb je gedacht van, wat is dit dan nou? De DSM spaarkaart. En misschien denk je, waar heeft ze het eigenlijk over? Ik heb het over diagnoses die in de GGZ gesteld worden. En de DSM, vorige week had ik er ook een podcast over gemaakt in het kader van de Week van de Psychiatrie. De DSM is het handboek, zeg maar, of het boek van waar alle psychiatrische stoornissen in staan. Vorige week heb ik een podcast gemaakt over de DSM-5, de Bijbel in de GGZ, of toch niet. Want ik denk dat er nogal wat te zeggen valt over de DSM. Vandaar ook de podcast van vandaag met de titel De DSM Spaarkaart. En waar heb ik het dan over als ik het heb over de DSM Spaarkaart? Ik heb het dan over de hoeveelheid diagnoses die mensen soms krijgen. En de absurditeit ervan en wat dat soms voor een trieste gevolgen heeft. Want soms krijgen mensen een hele rits diagnoses. Professioneel gezien kunnen we zeggen dat is te absurd voor woorden. Dat is hoe je er als professional naar kunt kijken, maar mensen ervaren dan de nare, trieste consequenties van die diagnoses. Want vaak achtervolgen die diagnoses hun hele leven. En ik heb dit thema voor vandaag gekozen, omdat laatst een jonge man die al een hele tijd bij mij in therapie is, aan mij vroeg van, kun je een test bij me doen? Ik zeg, een test? Wat bedoel je dan precies? Hè? Wat gaan we testen dan? Ja, of ik een persoonlijkheidsstoornis heb. Kun je dat bij me testen? Want ik heb vroeger zoveel diagnoses gekregen en ik vraag me af of die wel kloppen. Dus ik wil wel weten wat het nou echt is. Kun je dat testen? Ik zeg zo, wow, wacht even, dat een test voor een persoonlijkheidsstoornis. En ik weet, hè, deze jongen komt in heel verleden met jeugdzorg uithuisplaatsingen en zo. En ik weet, hè, ik ken de verhalen, hè, van de kinderen die in verschillende pleeggezinnen zijn geweest, of verschillende leefgroepen hebben gezeten, voor hen hun hele leven van hot naar her zijn gesleept, eigenlijk geen fundament hebben. En als je dan, dan is er ook diagnostiek gepleegd in die tijd, moet je überhaupt al afvragen in zo'n situatie, hè? En ik heb het nu niet over die jongen, ik heb het nu over het algemeen. Er zijn kinderen die zijn voor hun vierde levensjaar al in 5 pleeggezinnen geweest. Kun je dat voorstellen? Wat gaan we dan diagnostiseren? Hè? En dat is altijd heel veel onrust en heel veel ruis en dan gaan we onderzoek doen. Dus ik heb heel veel verslagen over deze kinderen voorbij zien komen en er stond daar hechtingstoornis, ADHD, autisme. Richting volwassenheid, bedreigde persoonlijkheidsstoornis, ODD, gedragsstoornis. Noem maar op. De lijst was eindeloos. Daarom dat ik deze podcast ook de DSM spaarkaart noem. Sommige mensen hebben echt een spaarkaart. En dan ook, hè, dit werd er gesteld, die diagnose, waar je überhaupt al kunt afvragen. Hè? Het is al bijna een medisch wonder, een psychologisch wonder, dat al die diagnoses in één kind zouden kloppen. Want er zit, en je kunt het gewoon ook niet uitsluiten. Een kind wat zo het fundament mist. Ja, hè, dit heeft zo'n effect op de ontwikkeling van het kind, op het brein van het kind. We kunnen helemaal niet meer uitzuiveren of dit nou ADHD is. Of... Kijk, over de hechting kunnen we wel iets zeggen, ja. Daar hoeven we ook geen hele uitgebreide diagnostiek naar te doen. Maar als een kind op zo'n jonge leeftijd uit huis wordt geplaatst en hè, de voorbeelden zijn daarvoor vierde jaar... al in 5 pleeggezinnen is geweest en van de ene leefgroep naar het andere pleeggezin gaat, dan kunnen we wel ja, met zekerheid zeggen dat die hechting niet goed verlopen is. Daar hoeven we ook geen uitgebreide diagnostiek naar te doen. Dat is gewoon een feit. Dat kan gewoon niet anders. Maar het hele trieste is dat elke zorginstelling, elke school, overal waar dat kind komt, worden die diagnoses klakkeloos overgenomen. En dat bedoel ik dus ook met dat bepaalde diagnoses iemand ook kunnen blijven achtervolgen. Werd gewoon overgenomen en overgenomen en overgenomen en overgenomen. En, dus ik kan me voorstellen dat deze jonge man op een gegeven moment zei, ja, ik wil dan een test. Want dan wil ik weten wat ik echt heb. Ik zeg, oké, ik snap je vragen. Ik snap die vraag heel goed. Hè. Zijn hele leven al achtervolgd door een berg aan diagnoses. En dat je dan zegt, ja, wat is het nou echt? Dat snap ik helemaal. Ik zeg maar, we moeten het er wel over gaan hebben. Wat voor jou de meerwaarde daarvan is. Wat heb je daar eigenlijk aan? En ook zo van, ja, het is het antwoord op ja, testen, diagnostiseren is het dan eigenlijk hè, in ons vak. Het is niet een absolute waarheid. Het is geen, het is geen absoluut feit. Hè. Er zit ruis in, hè. Het is anders als je naar de dokter gaat, je doet een bloedtest en daar komen waardes uit. Hè? En die waardes, ja goed, hè, dat is letterlijk gemeten in jouw bloed. Dus die zijn veel feitelijker. Hè? Dat gaat niet, dat is niet aan de interpretatie van de huisarts. Nee, daar komen feitelijke cijfers uit. En ook zelfs in een bloedtest, hè, of iets binnen de marge valt, daar is ook nog heel veel ruis in. Hè, want wat voor de een wel binnen de marge valt, is voor een ander lichaam net niet goed. Hè. Maar goed, dat is een hele andere discussie. Of hè, lichamelijk, hè, een tumor in je lichaam, of een gebroken bot in je lichaam, nou ja, dat kunnen we zien. In de scan, dat is gewoon een feit wat we kunnen zien en kunnen vaststellen. Maar, hè, we kunnen niemand in de scan leggen en zeggen, oh ja, dat is een depressie, want ik zie daar een deuk en dat is een depressie. En oh ja, dat is typisch ADHD. Dat kan niet, hè. Elke psycholoog die kan alleen maar diagnosticeren op basis van wat iemand vertelt. Je kunt wel testdiagnostiek doen, maar dat is ook daar komen natuurlijk ook cijfers uit. Als ik een IQ-onderzoek doe, komen daar cijfers uit. Maar het is de interpretatie van de psycholoog of hij of zij dat allemaal binnen het plaatje van een bepaalde problematiek vindt passen. Dus daar zit heel veel ruis op. En dan kun je ook nog voorstellen, kinderen die heel veel meemaken, hè, en we hoeven niet te ontkennen dat kinderen die van het ene pleeggezin naar de andere leefgroep gaan, dat die veel hebben meegemaakt. Er zit zoveel ruis, we kunnen helemaal niet meer uitsluiten wat oorzaak is, wat gevolg is. Of bijvoorbeeld een waarde van een intelligentieonderzoek, of dat klopt, of dat zijn hoofd helemaal vol zat door stress of dat er iets gebeurd is net van tevoren. We weten het allemaal niet. Dus wat is dan de zin van al die diagnoses? Dus ik had hem dat uitgelegd. Ik zeg, en nu ook. Hè, ik doe zelf geen persoonlijkheidsonderzoek, geen diagnostiek naar persoonlijkheidsstoornissen. Ik zeg, diagnostiek naar persoonlijkheidsstoornissen vind ik iets wat heel zorgvuldig moet gebeuren. Met een heel uitgebreid diagnostisch interview. En dan nog, hè, en ik weet, vaak in de GGZ wordt dat niet altijd gedaan. Soms wordt op basis van 1 à 2 gesprekken wordt een diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis of narcistische persoonlijkheidsstoornis of hè, wat voor een persoonlijkheidsstoornis dan ook, wordt gesteld. Dus het is niet altijd zo dat er hele uitgebreide diagnostiek naar wordt gedaan. Dus ik zei, dit heb ik hem zo uitgelegd. Ik zeg, maar ik vind jouw vraag wel heel waardevol. Ik zeg, maar ik zie er veel meer in om samen met jou te gaan onderzoeken hoe dingen voor jou werken. Hè, vanuit wat voor soort patronen dat je handelt. En te gaan onderzoeken, helpen die patronen, helpen die niet? Wat is er nodig om ze te doorbreken? Ik zeg, volgens mij heb je daar veel meer aan dan dat we een test gaan doen. Ik zeg, en wat betreft hè, al die diagnoses die in het verleden zijn gesteld, ik heb ook uitgelegd, hè, 50% van de diagnoses in de GGZ zijn misdiagnoses. Of als je het positief draait, dan 50% van de diagnoses in de GGZ zijn goede diagnoses. Hè. Maar goed, dat is maar net of het glas half vol of half leeg is. Dus je hebt 50% kans. En ik denk eerlijk gezegd, hè, in de beide kinderen die in de jeugdzorg zitten, die van de ene naar het andere plek gaan, ik denk dat de misdiagnoses nog veel groter zijn. Omdat de situatie zo complex is, dat je het helemaal niet meer kunt uitsluiten wat het is. En ik denk dan ook heel vaak, ja, dan wordt er diagnostiek gedaan. Met welk doel? Ik heb meegemaakt dat een jongere gesloten geplaatst werd. Toen kreeg ik de vraag of ik de diagnostiek wilde doen. Uitgebreide testdiagnostiek. Ik zeg, wat gaan we dan onderzoeken eigenlijk? Ik zeg, hij is gesloten geplaatst. Heb je enig idee wat dat, met een voor een jonger betekent? Het hele leven stond op de kop. Hij wilde daar niet zijn. Mocht geen contact met zijn omgeving hebben. Ik zeg, en dan gaan wij in die toestand, gaan wij diagnostiek doen. Dat kun je een beetje vergelijken met iemand die een slagaderlijke bloeding heeft. Die gaan we eerst eens in de MRI-scan stoppen. Kijken wat die heeft. Dus voordat die uit de MRI-scan komt, is die doodgebloed. En dan zegt iedereen, ja, logisch als iemand een slagaderlijke bloeding heeft. Die ga je niet in de MRI stoppen, maar iemand wiens leven helemaal op de kop wordt gezet. Alles, maar dan ook echt alles, wordt onderuit gehaald. Dat kun je wel vergelijken. Dat is wel een psychische, een slagaderlijke bloeding. En dan gaan we, het eerste wat we gaan doen is testdiagnostiek. Om te kijken wat hij heeft. Nee. Ik zeg, dat lijkt me toch echt nu niet aan de orde. De uitgebreide diagnostiek is nooit gebeurd, zover ik heb het in elk geval niet gedaan. Heb ik nooit iets teruggehoord van dat iemand anders het heeft gedaan. Maar als je je realiseert, niet iedere kind of iedere jongere heeft een psycholoog die zegt, nee, dat gaan we niet doen. Dacht het niet, hè? Dus kun je voorstellen in wat voor situaties er diagnostiek wordt gedaan in de jeugdzorg? Hoeveel slagaderlijke bloedingen er in de MRI-scan worden gelegd? En wat daar dan dus uiteindelijk uitkomt? En wat klakkeloos wordt overgenomen? Zo gaan diagnoses echt een eigen leven leiden. Hè? En het gebeurt niet alleen in de jeugdzorg hoor. Het gebeurt ook bij volwassenen. Ik krijg vaak mensen het eerste gesprek en dan zeggen ze, ja, ik heb een borderline persoonlijkheidsstoornis. Oh, oké. Ja. Dat kan. Zeg, hoe ben je daaraan gekomen? Wat... Ja, ik ben daar een dag geweest en toen hebben ze dat gezegd. Ja, hè? En, maar goed, hè? Weet je, ik denk altijd, als iemand iets aan die diagnose heeft, hè, soms kan een diagnose voor iemand heel helpend zijn, richtingbepalend zijn. Dan snap ik het, dan weet ik het. Dus ik vraag dan altijd, van, goh, hè? Helpt het je? Kun je daarin vinden? Is het voor jou steunend geweest? Als dat zo is, is het prima. Hè? Ik denk, wie ben ik dan om er iets anders van te vinden? Hè? Daar ga ik dan niet over, vind ik. Maar heel vaak krijg ik dan het antwoord, ja, ik weet het niet. Ik schrok er ook wel van. Ja, snap ik wel, hè. Borderline persoonlijkheidsstoornis, daar schrikken de meeste mensen wel van. Zou ik eerlijk gezegd ook van schrikken. Als iemand dat tegen mij zou zeggen... Ik schrok er wel van. En dan zegt vaak ook iemand. Maar ja, toen ik er kwam was ik ook op het allerslechtste. Want dat en dat en dat speelde in mijn leven. Ik was mezelf helemaal kwijt. En dan denk ik, ja. Hebben we het dan over een persoonlijkheidsstoornis? Kijk, een persoonlijkheidsstoornis, zoals het volgens de theorie is... Is dat iets wat door iemands hele leven heen speelt op alle gebieden, op op alle levensgebieden constant. Maar wat iemand dan beschrijft, is ja, hè, dat en dat is gebeurd, dus een aanleiding. Mijn hele leven stond op de kop en ik was mezelf kwijt. Dan klinkt dat als iets wat op dat moment speelt. In vaktermen noemen we dat het klinisch beeld op dat moment. Dat is dan nogal wat om dat een persoonlijkheidsstoornis te noemen. Want een hele grote kans op het moment dat er rust komt, hè, en in therapie iemand aan zichzelf werkt, dat dat beeld stabiliseert. Maar vervolgens, als dit op papier ook gezet is, hè, en vaak wordt dat op papier gezet, gaat naar de huisarts, heeft dat hele nare gevolgen voor iemand. Want brief naar de huisarts, mevrouw, borderline persoonlijkheidsstoornis. De huisarts staat dat in zijn dossiers. Eerstvolgende verwijzing naar een specialist, wordt vaak de hele riedel uitgeprint in de verwijzing. Wat staat er? Borderline persoonlijkheidsstoornis. Komt in het ziekenhuis. En helaas is het zo dat dit hele nare gevolgen heeft voor mensen. Komt bijvoorbeeld als je voor een bepaalde verzekering gaat, levensverzekering, of als je ZZP'er wil worden, moet je je heel medisch dossier vrijgeven, staat er borderline persoonlijkheidsstoornis. Dat is nogal wat. Hè? En ik denk dat iedere zorgprofessional zegt dat heel goed moet gaan realiseren wat dit betekent als je dat op papier zet. Als je dat op papier zet, moet je wel heel zeker van je zaak zijn. Kijk, want er zijn wel mensen die voldoen aan de criteria dat ze zeggen, dit is een borderline persoonlijkheidsstoornis. Dat is absoluut waar, hè? Maar als je dat op papier gaat zetten, moet je heel zeker van je zaak zijn. Want het betekent nogal wat voor iemand. En heel vaak krijg ik dus ook te horen van mensen, komen ze de eerste keer op intake. Ja, ik heb een borderline persoonlijkheidsstoornis. Vinden ze dan dat ze dat tegen mij moeten vertellen? Snap ik ook wel. Vind ik ook fijn dat ze dat vertellen. En dan hebben we het erover. En heel vaak, hè, want heel vaak als ik dan vraag, ja, herken je daarin? Dan komt, ja, ik schrok er heel erg van. Ik herken me er niet helemaal in. Ik vind dat het nu niet meer klopt. En dan denk ik, wat hebben we gedaan? Ik denk dat we altijd heel voorzichtig moeten zijn. En ons heel bewust moeten zijn bij alles wat we op papier zetten, wat dit voor consequenties heeft. En sommige, en daarom noem ik het, hè, de podcast ook de DSM-spaarkaart, sommige die komen me toch met een rits aan diagnoses, dat ik sowieso denk, hè? Hoe is het mogelijk dat je ze allemaal zou hebben? Sowieso zit er heel veel overlap tussen de een en de ander. Als ik bijvoorbeeld al, om een voorbeeld te nemen, ADHD als diagnose zie en borderline persoonlijkheidsstoornis als diagnose zie, ga ik wel een beetje twijfelen, want er zit heel veel overlap, met name in de impulsiviteit, wat kenmerkend is, wat je terugziet in de ADHD-problematiek, maar ook terugziet in de borderline-dynamiek. En als ze dan alle twee op papier staan, ik denk, tja. Autisme en hechtingsstoornis vind ik ook zo ene. Soms zie je ze, komen ze samen op, zo pop, 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 autisme en hechting. Ja, daar zit ook heel veel overlap in. In het beeld, hè. Het ontstaan van het gedrag komt ergens anders vandaan. Autisme als ontwikkelingsstoornis, hè. Het is een bepaalde manier van hoe je brein functioneert. waardoor de meeste mensen met autisme zich moeilijk kunnen inleven in andere mensen. Waardoor de wereld heel erg onveilig wordt. Waardoor iemand heel veel behoefte heeft aan duidelijkheid en structuur om te weten waar hij aan toe is. Dus dit gedrag. Daardoor moeilijk kunnen omgaan met veranderingen. Heel in een notendop vaak de verklaring voor bepaald gedrag bij autisme. Bij de hechtingstoornis zie je ook dat kinderen bang zijn voor veranderingen, overstuur raken. Maar daar komt het voor uit de onveiligheid in het hele prille begin. Een ouder die niet beschikbaar kon zijn, om wat voor reden dan ook. Waardoor het kindje heel veel onveiligheid heeft ervaren. En als je heel veel onveiligheid hebt ervaren, ben je ook constant op zoek naar duidelijkheid en structuur en voorspelbaarheid. Puur omdat dat veilige fundament er niet is. Dus soms zie je hetzelfde gedrag met twee totaal verschillende verklaringen. En dan zou het al heel erg typisch zijn. Het kan, maar heel vaak denk ik, dat die alle twee tegelijkertijd voorkomen. Maar ze staan wel vaak samen op papier. Autisme en hechtingstoornis. En zo kan ik het rijtje nog wel... het rijtje nog verder afmaken. Ik kan nog wel een uur doorgaan met voorbeelden van diagnoses die je naast elkaar ziet. Dat je denkt, ja, er zit zoveel overlap in het gedrag wat je ziet, de klachten die je ziet. Het is zo moeilijk om dat uit te sluiten. En dat is nogal wat. Maar ik denk dat psychologen die diagnostiek doen, zich moeten realiseren wat het betekent voor mensen dat we die hele riedel telkens op papier zetten. En waar die papieren dan allemaal terechtkomen. Als we het over kinderen hebben, die papieren gaan naar school. Kijk, we kunnen wel zeggen, ja, maar we hebben toch de wet op de privacy. En in de GGZ is dat allemaal heel strak geregeld. Zijn er hele strakke regels voor toestemmingsverklaringen die je moet tekenen. Maar ik weet ook dat die verslagen soms op scholen van de ene naar de andere leerkracht gaan, dat sowieso, maar ook soms van de ene naar de andere school. En binnen de jeugdzorg, daar gaat het vaak ook van de ene naar de andere instelling. En dan gaat het allemaal een eigen leven leiden. En soms moet je ook in je dagelijks leven, moet je ook aangeven of er ooit psychiatrische problematiek bij je gediagnosticeerd is. Als jij alleen al voor een rijbewijs wil gaan, dan betekent dat als de diagnose ADHD op papier staat, betekent dat 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 bepaalde consequenties heeft om je rijbewijs te halen. Als er de diagnose autisme of ADHD op papier staat, betekent dat dat bij bepaalde functies bij Defensie dat jij niet wordt aangenomen. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Als de diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis op papier staat, dan kan dat hele nare consequenties hebben. Dus ik denk altijd, als we als psychologen die DSM-spaarkaart aan het vullen zijn, moeten we wel heel erg zeker van onze zaak zijn. Want wij als psychologen hebben dat heel snel op papier gezet. Maar het kan voor mensen hele nare consequenties hebben. En het kan ze ook een levenslang blijven achtervolgen. En dan denk ik, dat kan nooit de bedoeling zijn van hulp in de GGZ. Dat iets je hele leven lang blijft achtervolgen. Want je klopt net aan bij de GGZ om naar de spoken die je achtervolgen, dat je die eigenlijk wil loslaten. Dus laten we mensen niet nog meer spoken op hun dak sturen. Zeg, dat was de podcast van vandaag. Het is weer een heel verhaal geworden. En je ziet, ik heb me aan mijn woord gehouden. Hè? Het is 1 april, maar ik heb er geen grapje van gemaakt. Dit is ook echt geen grapje. Het is zeer serieus. Ik vind dat... ik vind dit een zeer serieus onderwerp dat me erg aan het hart gaat en waar ik me ook voor inzet dat daar meer bewustwording komt in hoe we daarmee omgaan. Nou, hier wil ik het voor vandaag bij laten. Ben je nou aan het luisteren en denk je, hier heb ik vragen over? Bijvoorbeeld, hè, je bent aan het luisteren en je hebt zelf in de GGZ behandeling gehad. En je denkt, zit dat zo met diagnoses? Oh, dit vind ik wel interessant. Of je hebt daar vragen over. Stel ze gerust. Ben je aan het luisteren en je bent zorgprofessional en je denkt, dat is wel interessant. Het is een heel ander perspectief om naar diagnostiek te kijken. Daar wil ik meer over weten. Of ik heb daar vragen over. Of ik wil daar een keer over praten. Stuur me ook een berichtje. En als je nou en geen zorgvrager en geen zorgverlener bent, maar je vindt het interessant en je hebt hier een vraag over of een opmerking, laat het me ook weten. Stuur me een DM via Instagram, berichtje via Facebook of LinkedIn of een mailtje naar info@wereldpaden.nl. Voor nu zeg ik dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een heel fijn weekend. Geniet ervan. Lekker rustig aan. En dan spreken we elkaar maandag weer. Hey, groetjes. Doei doei.